Goedemorgen, hartelijk welkom allemaal in de eredienst. Ik zie daar als gast in ons midden, hartelijk welkom. En ons hoop jullie veel thuis en wordt ook opgebouwd door die dienst. En dat ons samen die Heer mag vereer. Voordat ons beginnen staat die volgende afkondigings. Vandaag is die collectus bestemd voor kerk en voor onkosten kerkverband. Vandaag is dit voorbereiding voor de heilige nachtmaal. Wat, als de Heer wil, volgende week in die ochtenddienst gevierd zal worden. Indien daar volgende week bezoekers is, wat samen met ons nachtmaal wil vieren, bijvoorbeeld als je vrienden of familie verwacht, dan wordt allemaal gevraagd om dit alsjeblieft vooraf bij de kerkraad aan te melden, verkieselijk tegen vrijdag. Aanstaande donderdag wordt allemaal weer genooi voor die gebedsavond en preekverwerking. En allemaal is welkom om 19:30 bij die kerk. Daar is ook altijd die mogelijkheid om op Zoom of Teams in te dial. Tot zover die afkondigings. Laat ons aandacht op die Heer richten, want ons mag hem vereren in zijn aanwezigheid bij elkaar wees. Laat ons samen gaan staan. En ons begin met een belijdenis dat ons afhankelijk is van God. Ons hulp is in die naam van de Heere wat hemel en aarde gemaakt heeft. En God groet ons dan genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ons zingt nou Psalm 148. Vandaag lees ons een gedeelte wat die macht van Jezus over wind en water wijst. En in die Oude Testament was daar iets psalms wat die macht van God over die waters en die wind en die hele schepping bezingt. En kom ons zing dan Psalm 148 vers 2, 3 en 5. En ons kan beseffen dat ze ons ook daarmee Christus, die Zoon van God, eer.
Thank you.
Laat ons saam bid en God zie en vrou oor ons eredienst. Almachtige God, Hemelse Vader, ons aanbid u, want u is groot, u is hoog verhewe, u is die skepper van hemel en aarde, van die verste sterrestelsels, wat te ver is vir ons om ooit naartoe te gaan, wat te groot is vir ons om te verstaan. En u is ook die skepper van die kleinste onderdele van ons lichaam, van die wereld, van cellen. In alles zien ons uw grootheid. En dan zullen u daarvoor eer, Heere. U heeft alles gemaakt. U is die eienaar. En dit moet ook alles uw loof, uw eer groter maken. En ons dank u dat ons daarvan kon zingen. Dat u die hele schepping oproept en ook verplicht om voor u te zingen. Om u te dienen, om u te gehoorzaam en om uw naam groot te maken. Die water, die wind, die bome, die rivieren, die bergen, alles, die diepste see en ook die bewoners van die diepste see. Alles moet u loof. En Heere, u het ons so gemaakt dat ons daardoor kan denken en dat ons uw grootheid kan oorweeg en raak zien en bewonder om dan vervolgens uw lof te zingen. Met ons verstand en met ons hart. En ons wil dit vandaag weer doen. Ons wil aan u onze lof brengen. Ons wil uw naam en die naam van ons Heer Jezus Christus groot maken. Want u is hoog verheven en aan u behoort al die lof. Help ons vandaag om dit te doen in ons eredienst. Dat ons met die rechte hartsgesteldheid hier zit, help ons om te denken aan u en om niet bezig te wees met ons bezige werk of met die zorgen wat ons elke dag kwel nie. Of met al die dingen wat ons voor ontspanning kan doen. Help ons om ons aandacht op u terug, zodat ons u eer en zodat ons opgebouwd mag worden in die geloof. En ook zodat ons rust vindt bij uw evangelie, dat ons niet weer opgejaagd wordt door al die dingen wat in ons hart en ons gedachten leeft niet, maar dat ons rust vindt bij u. Ons bid dat uw geest ons daarin zal leiden. En wil u door uw geest ons lofoffers aanvaardbaar maken. Wil u dit reinig van alle zonden en wil u dit mooi maken en heilig maken, zodat het eer brengt aan u. Ons wil u danken, Heere, en ons wil vragen dat u die eredienst zal zien. Tot uw eer en tot ons opbouw en vreugde. Ons bid het in Jezus' naam. Alleen. Amen. Voor onze lezing van die wet wil ik vanochtend die eerste gedeelte van die nachtmaalsformulier lees, omdat dit voorbereiding is voor die viering van die nachtmaal volgende week. Dan lees ons die gedeelte over die zelfonderzoek. Dit is op bladzij 18 van die liturgieboekie, als u dit wil saamlees. En dan zien we ons dus in die drie onderdelen van die zelfonderzoek, dat ons leven langs die wet van God moet leren, zodat ons zondes raak zien en een afkeer krijgt van onszelf, van ons zondige hart, van ons zondige bestaan en dat ons voor God verootmoedigt, dat ons vervolgens ons richt op die belofte van God en dan ook ons hart onderzoekt of ons dankbaar leven, ook in verhouding met ons naaste. Die zelfonderzoek bestaan uit drie delen. Ten eerste, elkeen van ons moet nadenken over ons zondes en vervloeking en beseft dat ons Godse toorn verdient. Vanwege die zonde zal onze afkeer krijgen van onszelf en ons voor God verootmoedig. Godse toorn in die zonde is zo groot dat hij zijn geliefde zien Jezus Christus met die verschrikkelijke kruis door het gestraf het eerder als om die zonde ongestraft te laten blijven. Ten tweede, ons moet elkeen ons eigen hart onderzoeken of ons die vaste belofte van God geloven, dat al ons zondes ons slechts op grond van die leiding en dood van Jezus Christus vergeven is. En dat die gerechtigheid van Christus zo volmaak aan ons geschenk is, alsof ons zelf voor al ons zondes betaald heeft en gerechtvaardigd is. Ten derde, ons moet elkeen onszelf onderzoeken of ons van voornemen is om van nou af met ons hele leven uit ware dankbaarheid God te dienen en oprecht voor hem te leven. Ons moet ook onszelf onderzoeken of ons ernstig van voornemen is om alle vijandschap, haat en afgunst te laten varen en van nou af in liefde en vrede met ons naaste te leven. God wil allemaal wat zorggezind is, zekerlijk in genade aannemen en als waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus beschouwen. Maar allemaal wat niet zorggezindheid heeft niet, eet en drinken oordeel over hulle zelf. Volgens die bevel van Christus en van de apostel Paulus, vermaan ons allemaal wat in schandelijke zonde leven, om niet die nachtmaal van de Heer te gebruiken. En ons verkondigen aan hulle, dat hulle geen deel aan die rijk van Christus heeft niet. Die volgende zondags wordt genoemd. Allemaal wat niet op de Heer alleen wil vertrouwen, nie, of wat hem op eigenwillige wijze wil vereren. En je kan die 10 geboden hier raak zien. Dit is die eerste gebod. Dan die tweede gebod. Allemaal wat die naam van die Heer, ach nee, die eerste en tweede gebod, nou die derde gebod. Allemaal wat die naam van die Heer vloek of op enige andere manier misbruik. Allemaal wat niet die kerkdiensten getrouw bijwoon nie, en die verkondiging van die woord of die heiligheid van die sacramenten minacht. Die vijfde gebod, allemaal wat aan hulle ouders of ander gezagsdraars ongehoorzaam is. Alle moordenaars en allemaal wat hulle naaste haat en niet met hulle verzoen wil worden. Alle getrouwdes of ongetrouwdes wat hulle lichamen niet als tempels heilig niet. Allemaal wat inhalig, verkwistend of werelds leven. Alle leugenaars en kwaadsprekers. Samenvattend, allemaal wat hulle in woord en wandel zoals ongelovigers gedragen. Hulle allemaal moet, zolang hulle in hun zondes volhard, niet die nachtmaal gebruiken, nie, zodat hulle oordeel en vernoemenis niet nog zwaarder wordt. Nie. En dan komt daar een bemoediging, broers en zusters. Die bedoeling is echter niet om die gelovigers, wat reeds verslaven hard is, te ontmoedigen. Nie. Dit is niet alsof slechts die wat zonder enige zonde is, naar die nachtmaal van de Heer mag komen. Nie. Ons komt toch niet naar die nachtmaal om daarmee te kennen te geven dat ons volmaakt en rechtvaardig is niet. Integendeel, ons erken juist, nou dat ons leven buiten onszelf in Christus zoekt, dat ons uit onszelf dood is. Zonder twijfel is daar nog baie zondes en gebreken in ons hart en leven. Ons het niet een volmaakte geloof niet. Ons dient God niet met zo'n ijver als wat hij van ons vraagt niet. Ons moet dagelijks in ons zwak geloof en zondige begeertes strijden. Ons het echter door die genade van die Heilige Geest, oor hier die zondes oprecht berouw. Ons begeer om tegen ons ongeloof te strijden en volgens al die geboden van God te leven. Daarom mag ons zeker wees dat geen zonde of zwakheid wat tegen ons wil en ons oorgeblijd, kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en waardig maakt om deel te nemen aan die hemelse voedsel en drank niet. Dan wil ik tenslotte een paar versen lezen van Johannes 6, wat je ook op die nachtmaal kan betrekken, dat ons geloof helemaal in Jezus moet plaatsen. En Jezus zei voor jullie, voorwaar, ik zei voor jullie, als jullie niet die vlees van die zoon van die mens eet, en zij bloed drinkt niet, het jullie geen leven in jullie zelf niet. Hij wat mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, het die eeuwige leven. En ik zal hem opwekken in die laatste dag. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blij in mij en ik in hem. Laat ons nou zingen. Psalm 69, vers 1, 6 en 14. Hier is die waters, wat ons ook in die preek gaan horen, die storm op die zee. Hier is die waters heel duidelijk een doodsgevaar, een ding wat dreigend is. En ons zingt dan dat God Sion weer zal laten herleef. Kom, ons lees nou samen uit die Bijbel, die woord van God. En ons lees in Markus 4. Ons begin lees in vers 35 tot vers 41. Het einde van die hoofdstuk. En toen het aand geword het op daardie dag, het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar naar die andere kant. En hulle die menigte verlaat en hom net soos hy was, saamgeneem in die skuit. En er was ook ander skuitjes bij hom. En een groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skuit geslaan, zodat het al volbaar wordt. Maar hij was achter op die skuit aan die slaap, op die kussing. En hulle het hom wakker gemaakt en vir hom gesê, meester, gee u nie om, dat ons vergaan nie. En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het een groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En een groot vrees het hulle oorweldig. En hulle het vir mekaar gesê, wie is hy toch, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? Kom, ons lees ook uit die Oud Testament, een gedeelte wat wijst dat God in beheer is van die wind en die see, Psalm 107. Vers 23 tot 32. Ik zie die lied wat ons voor die dienst gezingen het ook mooi erbij aangesluit. Dank je daarvoor. Psalm 107, vers 23. Dit Psalm 107 geeft allerhande situaties waarin gelovigers verlos is. En hier is nou een situatie op die see. Die wat naar die see toe afdaal in skepe, wat handel drijven op die groot waters. Hulle het die werken van die Heere gezien en sy wonders in die diepte. Want hy het gespreek en een stormwind laat opsteek wat die golven daarvan opgesweep het. Hulle het opgereis naar die hemel, neergedaal naar die dieptes. Hulle siel het vergaan van wie. Hulle het getuimel en gewaggel soos een dronk man en al hulle wijsheid is verwar. Toe het hulle die Heere aangeroep in hulle benauwdheid en uit hulle angste het hy hulle uitgeleid. Hy het die storm een gesuis gemaakt en hulle golwe het stil geword. Toe was hulle blij, omdat het rustig geword het en hy het hulle geleid naar die haven van hulle begeerte. Laat hulle die Heere loof om sy goede tierenheid, sy trouwe liefde, en om sy wonderdade aan die mensenkinders. En laat hulle hom verhoog in die vergadering van die volk en om roem in die kring van die oudstes. Dan zingen we ons nou nog een psalm, wat spreek oor die see, wat God getem het. Psalm 89, vers 4 en 6. En daar zie je dat die see vir Israël een vijandige macht was. En in vers 6 prijs ons dan Gods grote kracht. En ons besing sy grootheid. Psalm 89, vers 4 en 6.
heerlijkheid, wat al werd opgeëffen.
Laat ons nou luisteren naar die evangelie, wat ons dit ontvang in die gedeelte wat ons eerst gelezen het, Markus 4, vers 35 tot 41. En laat ons daarna zingen, schriftberijming 63, want al die wondertekens wat Jezus verricht het, wijs ons op zijn kruisiging, zijn leiding, zij sterven, zij opstanding. En ons zingt dan van die opstanding en ook van die noodzaak van die kruisiging. Vers 4 tot 6. Broers en zusters, gemeente van ons Heer Jezus Christus, als ons gezin die hele zondag in Johannesburg gaat wees, dan kijk ons meestal naar die weervoorspelling. Ja, hoe zal die temperatuur wees? Als het nou 19 graden of minder is, dan moet ons maar een paar warm kleren brengen, anders zit je maar in lijkou. Maar als het de hele dag 26 graden is, dan het ons geen probleem nie. Nou, jij doet het zeker ook als je een vakantie beplant. Hoe zal die weer wees? Voordat ons rij, wil ons toch een keer weten hoe het gaan lijken. Is daar zonskijn? Is daar regen? Gaan het baie wind wees? Is het koud of warm? En voor die meeste weersomstandigheden kan je voorbereiden. En dit geeft ons een gevoel van beheer. Ons kan aanpassen. Ons kan voorbereidings maken. En als ons zou horen dat daar een geweldig groot storm verwacht wordt. Nou ja, dan kan je altijd nog besluiten om die besprekings te cancelleren. En dalk naar een veilige plek gaan. Maar wat nou als je uitvindt dat een groot storm jouw eierhuis bedreigt? Die mensen in Mozambique het niet zo lang geleden te doen gehad met een tropische storm. Mensen in Natal is hier die maand getref door groot oerstromings, omdat er zoveel water uitgezakt is. En als dit jouw eierhuis bedreigt, wat maak je dan? Nou moet je oorleef. Je kan voorbereiden, materiaal straf, kos, watervoorraden opbouwen. Maar als dit te gevaarlijk is, maak je zeker juist zo ver als mogelijk weg van die storm. Ja, evacueer. En dit is wat mensen in die zuidelijke Verenigde Staten altijd moeten doen wanneer daar weer een groot tropische storm uit die Golf van Mexico door die zogenaamde Tornado Alley komt. Nou, je kan dus heel veel dingen doen. Maar één ding kan je niet doen. Nee. Voor die storm beveel om weg te gaan. Jij en ik het geen macht over die natuur niet. Die storm luistert niet voor jou. Die wind en die water stuur hem niet aan mij niet. Ons staan machteloos. Ook als ons baie technologie beschikbaar is. Dit is buiten ons beheer. Die natuurgeweld is te machtig voor ons. Ons is maar net mensen. Nou, in een kort verhaal vertelt Marcus voor ons dat die discipel skielijk in een storm beland heeft op die meer van Galilea, of ook wel die zee van Tiberias genoemd. En hulle was bang. 2000 jaar later is dit eindelijk steeds herkenbaar voor ons. Ons kan ook niks tegen natuurgeweld doen. Ervaren vissermannen het die wind hoor huil en die water met grote hoeveelheden in die boot zien binnenkomen, en hun het geschreeuw van angst. En toen het de bijzonderste ding gebeurt, wat voor elke christen daarna betekenis heeft. Die thema voor die preek is: Jezus bewijs dat hij God is, die natuur gehoorzaam om. De eerste punt: help. Is makkelijk om te onthouden, één woord. En het gaat dan daarover dat onze angst vertrouwen verhindert. Dat is die eerste punt, help. Die tweede punt, stil. Die zeer wat gehoorzaam, wijs Jezus' gezag. En die derde punt, wie is hij toch? Dit gaat over onderwerping aan God. Dus Jezus bewijst, hij is God, die natuur gehoorzaam om. Die eerste punt, help. Ons angst verhinder vertrouwen. De discipels het Jezus in hulle boot oor die meer gevat. Dit was aand na een bezige dag. En Jezus wou aan de kant die see, die meer, een beetje rust kry. En hy het eindelijk een baie bezige tijd achter die blad. Ons het daar begin lees in hoofdstuk 4 en die vorige week het ons hoofdstuk 5 gelees. Maar je moest eindelijk in hoofdstuk 1 beginnen. En dan kom je achter, het begin bij sy publieke verskyning en dit het net nie opgehou nie. Van die moment dat hy begin het om die koninkryk bekend te maak, het menigtes om gevolg. En was daar een onafgebroken reeks activiteiten. Onderrig, geneesings, leer in die synagoge, hy het duivels uitgedrijf en weer op andere plekken gaan preek. Dit begin in hoofdstuk 1 vers 14 en dit gaan aan tot die begin van hoofdstuk 4. Dus dit zal je niet verbazen dat Jezus nou moeg is nu. Zelfs toen hij huis toe ging, was daar weer een menigte mensen. En nou is hij zo moeg dat hij net slaapt. Dus een nachtvlug oor see, die is daar die geleentheid gee om te rust en jou oor toe te maken en te proberen slaap. Zo kon Jezus in die boot leen en slaap, terwijl die discipels in die donker met die boot oor die meer gevaar het. En hij was kennelijk vast aan die slaap, want hij het niet eens wakker geworden toen daar een groot storm begin. Nou, kijk hoe duidelijk dit was, dat Jezus rechtig mens was. Hij was honger, hij het kwaad geworden, hij het gehuil, hij het ook moe geworden. Nou, die discipels is vissers en hulle is vertrouwd met die meer. Hulle kan dit zeker hanteer. Niet hierdie keer nie, omdat die meer laag gelegen is en die berg Hermon nabij is, kan daar hevige winde door die vallei beweeg en dit val dan zo op die meer. En daar kan gevaarlijke storms losbars. En dit gebeurt hier die aand. Die storm is zo hevig dat die boot begint vol loop met water. Nou, hulle gevoelens word nie beskryf nie, maar hulle roep in angst uit, help ons vergaan. Dus ervaren skippers hierdie. Hulle is nie vir niet bekommerd oor die lot van die skip en die opvarendes nie. Die disciples roep uit naar Jezus. Wat maak jij als jij vastbrandt? Als je in moeilijke situaties belandt. Eerst proberen mensen natuurlijk om met alles wat je hebt en alles wat jij kan een oplossing te krijgen. Je gebruikt al je middelen. Maar die moment dat ons begint besef dat die gevaar, of dit nou natuurkrachten is, of mensen, of leiding, dat dit te groot, te sterk is voor ons, dan voelen we ons overweldigd. Als ons beseft dat ons beheer verloren is en die situatie niet kan hanteren, dan neemt angst bezit van je hart. Een terminale ziekte, een natuurramp, misdaad. Hier die extreme dingen kan een verlammende effect op jou hebben. Als je onder gewapende roof deurgeloop hebt, of als je reeds een familielid door misdaad verloren hebt, dan verloor je jouw gevoel van securiteit. En raak je angstig dat het weer kan gebeuren. Nou, wanneer ons grenzen ervaren en daarin vastloop, slaan die angst toe. Je raakt desperaat. Wie kan mij helpen? Nou, terwijl die discipels zullen inspannen om in die storm te oorleef, komen ze natuurlijk achter dat Jezus niet bezig is om te helpen. Nie. Hij leert en slaapt steeds. Hij laat hem al een beetje leer kennen. En daarom verwachten ze iets van hem. Hij moet toch tenminste helpen om die touwen van die zeilen vast te houden of die water uit die boot te gooien. En hulle is ontsteld. Gauw maak hulle Jezus wakker. En hulle is eindelijk niet zo vriendelijk nie. Hulle maak verwijten. Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. Dit is duidelijk een verwijt. Meester, u lê in slaap. Terwijl ons vergaan. Ons is in levensgevaar. Uit Jezus gedrag, hij slaap, maak hulle die gevolgtrekking dat hij niet omgee nie. Terwijl hulle die vrees bevangen is, redeneer hulle. Als hij rustig slaapt onder hierdie omstandigheden en niet samen met ons angstig is, nie, dan gee je niet om nie. Nou, ik denk die eerste wat in hierdie verhaal opvallend is, is dat Jezus die storm toelaat. Hij voorkom niet die storm nie. En zo springen christenen niet natuurrampen, ziekte en dood vrij niet. Ons leef in een gevallen wereld wat aangetast is door die gevolgen van die zonde. Maar moet niet uit dit wat jou oorkom die gevolgtrekking maak dat Jezus niet aanwezig is of niet omgee nie. Als je al ooit zo gedenkt, als hier die ramp of ziekte of ongeluk gebeurt, ja, dan heeft Jezus het niet gekeerd. Nie. Hij ging niet om. Nie. Of heb je al ooit zo gebid? Heere, waar was u toen ons u dringend nodig gehad het? En waar is u nou, terwijl het zo moeilijk gaat? En ik geen oplossing heb. Of heb jij dat ook zo gevoel, maar jij waagde niet om ze te bidden? Nie? Nou, daar die gedachten komen in ons op. En in hierdie geschiedenis gee Jezus voor ons die verzekering wat ons nodig heeft. Luister maar hoe hij die discipels de hulpgeroep en verwijt beantwoord. Dus die tweede punt, stil. Die zeer wat gehoorzaam wijs zijn gezag. Jezus staat op en hij maakt korte metten van die storm. Hij die wind bestraf en voor die zeer gezegd, zwijg, wees stil. En die wind het gaan leeg. En daar het een groot stilte gekomen. Net zo. Dus al. Hij spreekt net een paar woorden. En Marcus gebruikt specifiek die woord bestraf. Diezelfde woord gebruikt hij als Jezus die demonen aanvat. Hij bestraft hulle. Hulle is buiten beheer. Hulle bedreigt Gods kinders. En gooit zijn schepping omver. Jezus bestraft hulle en wij zullen hulle plek. Zowel die gevallen engelen, die demonen, als die zee en die wind. Die hele schepping is aan hom onderworpen. Moet hom gehoorzaam. En moet hom dien. En hier is niet een klein ding nie. In die eerste plek kan jy so'n wonderwerk niet namaken of fijns nie. Die storm het niet stadig aan verminder, wat ook uren kan neem. En Jezus heeft net toevallig die rechte woorden op die rechte tijd gespreken. Nee, die wind het dadelijk gaan leren toen hij spreekt. En dat was onblikkelijk een groot stilte. De discipels in die boot en in die andere schepen was getuigen daarvan. Die beschrijving wat Marcus voor ons geeft, wijst allerhande details wat oorgetuigen, zoals Petrus, duidelijk onthouden het, omdat hulle dit beleefd het. Nou, maar daarmee samen moet ons onthouden dat die Oud Testament altijd al gewijs het, dat net één persoon mag het, hoe die wind, die water, storms, reën en alle machten en krachten in die natuur. Dat is God. Psalm 65 is een van die baie voorbeelden. Hij wat die gebruis van die zee stil maakt, die gebruis van hulle golven en die rumoer van die volken. Enige Jood wat sy Oud Testament ken die psalms wat besing dat God in beheer is van die water, die wind, die hele schepping. Want hij dit zelf gemaakt. Ons het die gedeelte van Psalm 107 gelees. Die wat naar die see toe afdal in skepen, wat handel drijven op die groot waters, hulle het die werken van die Heere gezien en zijn wonders in die diepte. Want hij het gespreek en een stormwind laat opsteek, wat die golven daarvan opgesweep het. Hulle het opgereis naar die hemel, neergedaan naar die dieptes, hulle ziel het vergaan van weer. Het wijst duidelijk die macht van God oor die skepping. Hij kan storms begin. En die vervolg van Psalm 107 klinkt amper soos een beskrywing van Markus 4, toe Jezus die storm op die meer van Galilea bestraf het. Vers 28, toe het hulle die Here aangeroep in hulle benauwdheid en uit hulle angst het hy hulle uitgeleid. Hy het die storm een gesuis gemaakt en hulle golven het stil geword. Nou, die Joden was vertrouwd met die psalms. Hulle het dit gereeld gesing. Hulle het dit dadelijk herken. God het alles gemaakt. En die hele schepping moet hom gehoorzaam. Maar ook als ons niet zo vertrouwd is met die psalms nie, dan kan je dit nagaan in die Oud Testament. Dis hoe die Oud Testament oor Yahweh, oor die God van Israël praat. So, wanneer Jezus op aarde is, en die wind en see hom moet gehoorzaam, dan betekent dit dat God zelf hier is. Yahweh, die God van Israël, is op aarde. Die discipels maken een belangrijke ontdekking over Jezus. Hij is mens en wordt moeg. Maar hulle kom achter, hulle het met God te doen. Die machten waarover net God beskik, behoort aan Jezus. Die wind en die see moet hom gehoorzaam. Want die Seun van God het op aarde gekomen. En hij gee om. Dan wil ik voor die kinders iets vragen. Als je een tekening zou maken van hier die wonderteken, van hier die wonderwerk, wat zou je teken? Dat is nogal nice natuurlijk, want je kan baie te keer gaan en die see, die woeste see teken. Daar is mensen wat schilderijen gemaakt het, en daar is bijvoorbeeld een van Rembrandt van 1633. En dit wijst die woeste golven, die ontstelde discipels en die slapende Jezus. Baie schilderijen beeld die storm op die see zo af. Het is opwindend, maar ik kan denken als je dit wilt tekenen, dan is het toch een beetje moeilijk om dit recht te krijgen. Samen die discipels, die woeste see, maar ook die discipels wat proberen om die skip te redden. Nou, dan heb ik ook een ander schilderij gevind. Een baie recente een wat een rustige see wijst. En Jezus wil rustig voor in die boot staan. En al zijn waardigheid en gezag. Die water is vlak. En Jezus staat rechtop. Nou, dit is heel wat makkelijker om te tekenen, toch? En dan ook zeggen ouders van jou, als jij nou die tekening gemaakt hebt, ja, maar jij hebt niet die storm getekend. En dan kan je zeggen, maar ja, maar Jezus heeft die storm stilgemaakt. En dit is het resultaat. Dit is waardoor dit gaat. Hij is in beheer van die wind en die water. Die hele natuur, die storm en die zee, het om gehoorzaam. Zo zien ons dat hij God is. Nou, die discipels, het uitgeroep. Meester, gee u niet om dat ons vergaan nu. En Jezus vermaan hulle nou. Waarom is jullie zo bang? Hoe het jullie dan geen geloof nu? Jezus verwijt hulle dat hulle kleingelovig is. En dit is die eerste keer. Hij zal het nog meermalen voor hulle moet zeggen. Het hulle niet zijn genezings gezien? Het hulle niet zijn onderricht gehoor dat het met gezag gekomen het niet? En hulle verwonden? Het hulle niet gezien en gehoor dat zelfs die boze geesten hom moet gehoorzaam niet? Elk een van zijn wonderwerken, wat hij doet, bewijst dat hij meer is als net een mens. Dit is bewijzen van zijn goddelijke afkomst, zijn goddelijke identiteit. Hoe langer jij samen met Jezus stapt, hoe minder reden jij het om te twijfelen. En hoe meer reden jij het om hem te vertrouwen. En dit is die rechte, die geestelijke reactie, als jij zijn grootheid leert kennen. En daarom, vertrouw hem. Moet niet denken dat Jezus niet omgeeft nie. Net omdat hij niet diezelfde stress en angst ervaart wat jij ervaart. Het is jij en ik wat niet in beheer is, nie? Maar hij is in beheer. Ook toen hij in die slaap was, in die boot, was hij in beheer. En zo leer ons Jezus kennen, zijn goddelijke gezag en waardigheid. Die discipels is hier nog redelijk aan het begin van die 3 jaar samen met Jezus. Toen hij gepreek het en zijn grootheid gewijs het. En ons het intussen die volledige openbaring van zijn leven op aarde ontvang. Samen met zijn lijding en sterven aan die kruis. En die opstanding. Ons het Jezus rechtig leer ken. Lees dit. Kijk naar die bewijzen. En geloof dit. Dit is jouw wapens in die strijd tegen angst en twijfel. Die dag dat moeilijkheid in jouw leven gaan komen. Onthoud dat Jezus God is. Leer zijn grootheid en goedheid ken. En vertrouw hem. Hij is jouw anker in die diepste crisis wat jou ook maar mag treffen. Hij kan alles hanteren. En hij is jouw Heer. Die derde punt, wie is hij toch? En dit gaat over onderwerping aan God. Nou, vers 41 beschrijf iets wat ook een vraagteken bij ons oplevert. Wat denk je van die laatste vers van hier die verhaal in Markus? En een groot vrees het hulle oorweldig. En hulle het van elkaar gezegd, wie is hij toch dat zelfs die wind en die zee hem gehoorzaam is? Is dit niet een beetje verrassend of eigenlijk snaaks niet? Is dit niet een teleurstellende afsluiting van hierdie verhaal niet? Ik zou eigenlijk gewenst zijn dat hulle baie blij, opgewonden, op en neer springen. Jezus gaan loof en prijs en voor hem buig in aanbidding. Maar daar was een groot vrees. En natuurlijk is die discipels blij dat Jezus hulle gehelp het. Ook al het hulle gedenk, hij ging niet om nie. Dit was indrukwekkend. Om met hulle eie oë te zien dat die see stil geword het. En dat die storm skielik een rustige aandwinkie geword het. Maar gauw verander die opluchting in nieuwe angst. Wie is hij eindelijk? Als hij die macht van Yahweh, die God van Israël, bezit. Als die wind en die zee hem moet gehoorzaam. Als dit gehoorzaam aan die mens Jezus. Dan is hij een persoon wat jij niet in een blik kan drukken. Nie. Je begint te wonderen, waar past hij in? Hij is meer dan een mens. Maar hoe moet ik dan op hem reageren? Ik moet mijn beeld van Jezus aanpassen. Aan die werkelijkheid. Die wereld gaat aan. Alsof Jezus nooit bestaan heeft nu. Daar ook bewonden mensen om als een goede mens, een goede leraar of een voorbeeldige profeet. Maar toen hij gestorven heeft en van die aarde verdwijnt, ja, speelt hij voor die wereld niet meer een rol. Nie. Maar die hele wereld moet rekening houden. Met Jezus. Ongelovige mensen kan meewarig naar christenen kijken. En hulle kan van jou zeggen. Ach ja, nou het is mooi wat jij over Jezus gloeit. En dat je God nodig hebt. Dat je hem zo mooi ervaart in jouw leven. Maar ik is niet zwak. Ik heb niet hulp nodig. Zoals jij niet. En dan kan hulle neerkijken op christenen. Wat hulle geloof nodig heeft om beter te voelen. Maar hulle hebben het niet nodig niet. Maar Jezus is niet zoals een kerstvader wat geschenkjes voor kinders uitdeelt en wat ongevaarlijk is niet. Hij is die Zoon van God. En allemaal in die wereld moet rekening houden met hem. En hem gehoorzaam. Nou, hoe moet ik dan rekening houden met die Zoon van God? Daar ook zit vandaag hier iemand voor de eerste keer in die kerk. En wonder, wat is zo speciaal hier in die kerk? Wat gebeurt hier? Naar wie luisteren hulle? Voor wie bidden hulle in hierdie gebouw? En dit kan ook een vraag, wie is voor ons kinders? Wat maakt ons eindelijk hier? Hoekom is het zo belangrijk? Nou, dit gaat niet over ons, over die mensen in de kerk niet. Ons is ook niet hier om een klompje dierbare tradities aan die gang te houden. Nie. Dit gaat over Jezus, die hoofd van die kerk. Zijn wondertekens is die bewijs dat hij met gezag komt om die koninkrijk van de hemelen op aarde te vestigen. Hij komt met gezag en bestraft allemaal wat hulle tegen God verzet. Zijn leiding en dood was nodig om die rebellie tegen God wat in al ons harten leeft te overwinnen. Om die haat in ons harten weg te nemen. En door zijn opstanding heeft hij die macht van die zonde en dood gebreek. En geef hij nou voor ons die rechte leven terug. Harmonie, vrede met God, plek van vijandschap en verzet tegen God. En allemaal in die wereld moet dit horen. Jullie leven in vijandschap met God. En daar gaat een oordeel komen en een straf uitgedeeld wordt. Bekeer jou nou voordat dit te laat is. Daar is redding. Jezus Christus is die enigste ontsnapkans. Hij geeft om, hij heeft zelfs zijn leven afgeleerd om jou te redden. En Jezus' leven op aarde is genoeg voldoende bewijs dat hij die Zoon van God is. Allemaal wat steeds hun eigen ding wil doen, hun eigen begeertes volg, leef in verzet tegen God. Bekeer jou, dan is daar redding. In hier die kort geschiedenis, en net zo 5 versen, geeft Marcus voor ons een indringende oproep. Neem Jezus ernstig. Gloe in hom, dan hoef je niet bang voor hom te wees nie. Maar dan mag jij in zijn koninkrijk onder zijn bescherming leven. En het is niet net een oproep van ongelovigers niet. Alle gelovigers wat deel is van Jezus' kerk, ontvangen een herinnering en een oproep. Jezus is die Zoon van God. Zijn barmhartigheid en genade is onpeilbaar. Hij is die meest zachtmoedige en die vriendelijkste mens wat je ooit kan ontmoeten. Hij is die lam wat weerloos was en om laat doodmaken het om ons te redden. Maar tezelfde tijd is hij die leeuw van Juda, die machtige koning, wat vecht voor gerechtigheid en tegen alle onrecht en verzet. Moet niet om ignoreer en in jouw zondes aangaan. Nie. Vertrouw je aan hem toe en gehoorzaam hem. Neem hem ernstig als die Zoon van God, wat door alles regeert. Amen. Laat ons nou samen bidden en God dank. Heere God, almachtige Vader, ons wil u dank vir die evangelie, die geschiedenis wat neergeskryf is, van alles wat Jezus op aarde gedoen het, zodat ons een record het van al die groot dade wat hy gedoen het, al die wondertekens, die wonderwerke wat hy verrig het, wat gewys het dat hy uw seun is, en door u gestuur is. Heer, ons erken die twijfel van die disciples. Ons is zwak. Ook ons het die twijfels en angsten wat de disciples gehad het. Maar ons het die hele geschiedenis van Jezus' leven op aarde ontvang. En die profetische woord gekry, wat soos hy lig in een donker plek skyn, zodat ons Jezus zou gloeien en in vertrouwen om zou volg. Help ons om dit te doen, Heere. Gee ons geloof. Help ons om in moeilijke omstandighede, pijn, verdriet, angst voor geweld, of onzekerheid door ons landse toekomst, of enige andere ding wat voor ons moeilijk is, in ziekte, wanneer die dood aan ons deur klop, om in al daar die omstandighede ons niet door angst te laten regeren, nie. Heere, keer toch dat ons die leuen van die duivel zou gloeien, wat beweer dat Jezus niet omgee nie. Ons weet nou, hij gee om. Hij het sy leven voor ons gegee. En uw woord leer ons dat hij met goddelijke gezag gekom het om uw koninkrijk te vestig. Gee ons vertrouwen en gehoorzaamheid, zodat ons hom zal volgen en gehoorzaam. Dan zal ons veilig wees, wat ook al in ons land en in ons privaatlevens gebeur. Heer, ons dank u voor ons dagelijkse levens, al die dingen wat ons mag doen, die werk wat u voor ons gee om te doen, die gezinnen wat u aan baie van ons toevertrouw het. Ons dank u dat ons verjaarsdag mag vieren, en hierdie week het Martha en Walter en Tannie Lorraine hulle verjaarsdag gevier. Ons dank u dat u elk een van hulle deel van die gemeente gemaakt het en so een deel van allemaal sy levens is. Dank u voor die talenten wat u voor hulle gegee het, waarmee hulle dien. Dank u voor die geloof wat u in hulle harte gegee het, om aan Jezus vast te hou. Versterk hulle geloof en help hulle om elke dag met u te leef. Gee hulle gezondheid en kracht en vreugde in hulle nieuwe levensjaar. Heer, ons wil bid dat u die kerkraadsberaad, wat ons hier die naweek hoop te hou, sal seën. Wil u die kerkraadslede geloof en wysheid gee, insig in wat nodig is in die gemeente. En gee ook die wysheid en geloof om daarop die woord, wat u aan ons toevertrouw het, toe te pas. En te bedenk hoe dit vir ons allemaal relevant kan wees. Ons bid dat u die kerkraad sal help om geestelike leiding te gee, tijdens die beraad, maar ook daarna. En Heer, gee dat deur daar die leiding die gemeente mag groei in kennis, in liefde, in geloof, ook in getalle, in vreugde, in enthousiasme om u te dien. Ons bid dat u dit in ons midden sal doen. En ons wil dit alles vragen in die naam van Christus, ons Heer, wat u enigste Seun is, wat regeer oor hemel en aarde. Amen. Laat ons nou God eer met ons offergaves. En ons zing daarna ons laatste lied vanochtend, Skrifberuiming 41. Vers 4, 5, 6 en 7, dat is een oproep om in Jezus te gloeien, oproep om zijn woord te bewaken en om op die Geest zijn roepstem acht te geven. Kom ons spoor elkaar daarmee aan. Laat ons dan nou met vreugde die zegen van God ontvangen. Die genade van de Heer Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenschap van die Heilige Geest is met u allemaal. Amen.